Goedenavond, luisteraars. Je bevangt de psalmen voor deze dienst. Psalm 113, vers 3. Psalm 113, vers 3. Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6. Psalm 81, de versen 9, 13 en 14. Psalm 81, vers 9, 13 en 14. Psalm 143, vers 2 en 10. Psalm 143, vers 2 en 10. En Psalm 95, vers 5. Psalm 95, vers 5. Zijn er deze avond twee schriftlezingen. De eerste is Jesaja 5, van vers 1 tot 7. Jesaja 5, van vers 1 tot 7. De tweede schriftlezing is Matteüs 21, van vers 33 tot 46. Matteüs 21, van vers 33 tot 46. Wensen u gezegend dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door het zingen van Psalm 113, het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Te verder volgt Psalm 113, het derde vers. Gemeente, vanavond twee schriftlezingen, eerst uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja, hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 7, en daarna uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 46, maar doen wij vooraf belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en zingen wij daarna uit Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6, na de belijdenis van het geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Eerste schriftlezing, Jesaja 5, vers 1 tot en met 7. Nu zal ik mijn beminde, een lied mijns liefste zingen, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in het midden van hetzelfde een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden, maar distels en dorens zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard des Heren der Heerschaar is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn een plant zijne verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar zie, het is schurftigheid, naar gerechtigheid, maar zie, het is geschreeuw. De tweede schriftlezing, Matthäus 21, vanaf vers 33 tot en met 46. hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom, groef een wijnpersbak daarin, bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten kwam, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vrucht te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood, en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet.
Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed om de Heer ook een zegen te vragen over deze zijn dienst. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige Heere, het is naar uw voorzienigheid dat wij vanavond hier elkander mogen ontmoeten rondom uw woord. Enkele trouw van u. En nou bidden we het van u, Heere, zou het een ontmoeting mogen zijn aan uw woord zelf. En dat dat woord door de kracht van uw geest ook ingang mag vinden in ons hart en leven. Voor het eerst of opnieuw. Want ook na ontvangen genade, Heere, hebben we telkens opnieuw nodig weer door uw woord geleid te worden. Wij zelf zijn dwaalziek van hart. Wat een wonder dat u nog met ons van doen wilt hebben. We weten het uit uw woord, de bezoldiging, de betaling voor de zonde is de dood. En u had geen onrecht gedaan als u ons vanmiddag allen het tijdelijke met het eeuwige had laten verwisselen, waarvan wij allen weten, sterven is God ontmoeten. En dan zal hij ook het goede van onze hand eisen. En dat naar recht, waar we goed door u geschapen, ja zeer goed geschapen zijn. En Heere, daar kunnen we vanuit onszelf niet aan beantwoorden. En als er één is die dat zeer wel weet, dan bent u dat zelf. En juist daarom, o wonder van genade, wilt u in het gewaad van het woord, in de prediking, tot ons komen. En dat waar u kennelijk geen lust hebt gehad in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven van de levensvorst. Wij bidden het van u, zend uw geest, uw waarheid neder, dat die bij ons mag zijn in het spreken en in het luisteren. En dat aan het einde van de dienst het mag zijn, wat was het goed om aan deze plaats geweest te zijn, want De Heere was zelf in ons midden. We moeten het u beleiden, wij kunnen het niet maken. Maar wilt u het ons schenken, ziende op het zoenoffer van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden ook voor de plaatselijke predikant, welke vanavond geruild heeft, ook in verband met een beroep dat hem is uitgebracht. En we bidden het van u, laat uw woord richtsnoer in zijn leven mogen zijn. En leid hem daardoor, en door niets anders. Wees zo deze gemeente goed aan de bij, als ook de twee roepende gemeenten, Deskensgraaf en Papendrecht. Gedenk zo deze gemeente, wees met weduwen en weduwnaren, eenzamen en gebrekkigen. Ook zij die wellicht zo verborgen een eenzame weg gaan, ontfermt u zich over hen en houdt ons vast door uw woord en door uw geest. In de weg neem u van onze zonden, onze schuld, en dat enkel uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, namens de kerkraad heb ik het volgende mee te delen. Bleef wel, zondag 29 maart hoopt uw eigen predikant in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst is er dan de bediening van het heilige avondmaal. En in de avonddienst de nabetrachting en de dankzegging. In verband hiermee is er aanstaande woensdag om 8 uur 's avonds dus een bezinningsuur in de samenkomst en om 21 uur censure morum in de consistoriekamer. Dinsdagavond vindt om 19:30 voor de jongelui een afsluitingavond plaats van de catechese. Er is 1 collecte voor de bijbelverspreiding onder de gevangenen. Op vrijdag is er om 19:30 s'avonds een koor en samenzang hier in het kerkgebouw. Dit zo de Heere wil en wij leven. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor ondersteuning van het kerkelijk werk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan nog zingen uit Psalm 81. De versen 9, 13 en 14. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat ge hebt te doen. Vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Vers 14, ik liet hen diest veracht naar hun goedacht handelen. De verder volgt, Psalm 81, de versen 9, 13 en 14. gemeente, de tekstwoorden deze avond zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 21, vers 37a. Deze woorden, en ten laatste zond hij zijn zoon. Gemeente, ik denk dat de hoorders van deze gelijkenis zeer wel begrepen hebben dat de Heer Jezus Christus daar zo zijn eigen volk Israël mee bedoeld heeft. En ik denk dat wij daar hartelijk amen op kunnen zeggen, waar we zojuist eerst een stukje gelezen hebben uit Jesaja 5. Daar staat het in het 7e vers overduidelijk. De wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustiging. En, dat weten wij, wat heeft de Heere aan die wijngaard een zorg besteed? De eeuwen door. Een bijzondere zorg. Eeuw in, eeuw uit heeft hij in deze wijngaard profeten uitgezonden, opdat het zou komen tot vrucht dragen. En dan begrijpt u dat dat wat meer geestelijk verstaan moet worden. Dat het tot vrucht zou komen, vrucht dragen, de Heere aangenaam. En dan welke vrucht gaat het de Heere dan? Toe, waarom zendt de Heere zijn profeten er telkens weer op uit, zelfs tot vandaag aan de dag? Wat doet een profeet? Die is geroepen om de verborgen raad en wil van God ons bekend te maken, toch? En zijn ze niet geroepen om het volk op te roepen tot de waarachtige bekering? Velen van hen, die daar in die wijngaard aangesteld zijn om namens hun zender daar zo het woord uit te dragen, ze zijn ontrouw geworden aan hun opdracht. Het gevaar ligt altijd op de loer, dat we zo onze eigen eer zoeken. Toch? Ook de dominees, die het profetenambt bekleden, ontrouw geworden. En door Gods genade, diegenen die trouw gebleven zijn in hun opdracht, in de dienst aan de Heere, ach, ze zijn uit de wijngaard gestoten en in het ergste geval gedood. Jezus zegt het zelf tot de schriftgeleerden en de fariseeën in Lucas 11 vers 51. Ze hebben het bloed van de profeten vergoten. Het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia. En van die Zacharia kunt u lezen onder andere in 2 Kronieken 24 vers 21. Hij was een profeet ten tijde van koning Joas. Ik ga die geschiedenis nu niet helemaal duiden, maar waar dit een hele trouwe profeet was, bleek dat de leidslieden van het volk toch maar vaak een heel kort lontje hadden. Waar deze profeet heel eerlijk de enige weg tot zaligheid heeft aangewezen en aangeprezen in de voor hen nog komende Messias Jezus Christus, de Heere. En u kunt dan in de Bijbel daar lezen hoe ze die profeet, Zacharia, notabene in de voorhof bij het altaar van het huis des Heren gedood hebben. En daar zit nog een hele geschiedenis omheen. Maar dat zij zo. Maar goed, gemeente, ook in de tijd van de omwandeling van de Heere Jezus Christus op aarde was het niet anders. Het hart van de tempel, notabene de voorhof, het was tot een moordenaarskuil geworden. U kunt het terugvinden hier in Matteüs 21 vers 13, een moordenaarskuil. En daar sluit de gelijkenis van deze avond naadloos op aan. Die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En ik denk zelfs voor de kinderen onder ons dat die gelijkenis op zichzelf duidelijk is, toch? Met grote zorg heeft de Heer des huizes daar een wijngaard gebouwd. Je kan het uit de geschiedenis daar aflezen, kosten nog moeite zijn gespaard. En om die wijngaard was nog een tuin aangelegd om zo mogelijk het wild gedierte ook buiten die wijngaard te houden. En vol zekerheid dat deze wijngaard toch echt vrucht zal gaan dragen, heeft hij gelijk maar een wijnpersbak daarin gebouwd en ook een toren. Waarin je bovenin dan ook 's nachts de wacht kon houden om te bezien of er niet iemand daar zo wat kwam stelen. Als je dan daar zo die landlieden heeft aangesteld en een afspraak met ze gemaakt heeft van wat ze daar zouden verdienen en wat hij zou ontvangen, dan gaat hij naar het buitenland. Ongetwijfeld is daar een afspraak gemaakt, dat staat niet in de Bijbel, maar laten we het gemakshalve nou maar even erop houden, dat de eigenaar gezegd heeft, nou, als jullie goed je best doen, die opbrengst die is voor jullie, maar 10% wil ik hebben. Daar heb ik recht op, want die wijngaard is van mij. Hoe het ook geweest mogen zijn, vol zekerheid dat die wijngaard echt ook zijn vruchten zal gaan voortbrengen, stuurt hij na verloop van tijden daar zo enige vertrouwelingen, enige dienstknechten naartoe, om conform de afspraak een deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar we hebben het gelezen. Ze werden geslagen, gedood, gestenigd. En als wij nou verder die gelijkenis helemaal niet kenden, hè? Zo, onze hand erop, verder zouden we het niet kennen. Hoe zou die wijngaardenier, die eigenaar, hoe zou die reageren? Hoe zou u reageren? Dit moet ongetwijfeld een rijk vermogend iemand geweest zijn, die wijngaard gebouwd, de tuin eromheen, de wijntasbak er al in en die toren ook al gebouwd. Zal hij er niet een legertje inhuren en dat erop afsturen om die schuldige dienstknechten dan te gaan straffen? Toch doet die eigenaar dat niet. Je moet maar zelf al eens in geestelijke zin een beetje gaan bevroeden wie die eigenaar is in geestelijke zin. Hij stuurt daar geen legertje op af. En doe de ogen maar wagenwijd open en zie daar zijn groot geduld. Want opnieuw stuurt hij daar zo een aantal van zijn vertrouwelingen, een aantal dienstknechten, jawel wat meer in getal. Maar ook zij, ze worden slecht behandeld. Gedood. En tenslotte stuurt hij dan zijn zoon. En gemeente, wat wordt hier bewaarheid? Wat al zo heel kennelijk staat, helemaal aan het begin van de Hebreeënbrief. Hebreeën 1, vers 1. God, voortijds, veelmaal op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Een erfgenaam van alles. En dat is waar. Wat heeft de Heer in verleden tijden, voor de komst van Christus in het vlees, daar heel wat profeten naar dat verbondsvolk gestuurd? En op velerlei wijze gesproken tot de vaderen door die profeten. Wat een zorg heeft hij aan die wijngaard besteed. Maar in plaats van gehoorzaamheid en onderworpenheid aan hun weldoener, zochten zij die wijngaard naar zichzelf toe te trekken. Moet eens even onthouden. Ze zochten die wijngaard naar zichzelf toe te trekken. Maar dat kan de eigenaar van die wijngaard niet toelaten. En daarom dat we ook lezen in ons tekstvers. En tenslotte zond hij zijn eigen zoon. En waarom deed hij dat? Nogmaals, als we nou het verdere van die gelijkenis niet zouden kennen, waarom zou hij dat dan doen? Wonderlijk genoeg lezen wij niet, gemeente, dat hij erop uitgestuurd werd om die wrede mannen, die landarbeiders, in de naam van zijn vader te straffen. Je zou het wel verwachten. En dat is ook nog eens een keertje te billiken, toch? Maar daartoe zendt hij zijn zoon niet uit. Nee, het staat hier in de Bijbel opgetekend. Deze mijn zoon zullen ze wel ontzien. Hem zullen ze mijn deel van de opbrengst wel geven. Maar goed. Nogmaals, wij kennen allen, denk ik, deze gelijkenis wel. En we weten hoe het gegaan is. Het mensenhart is boos. Ze beraadslagen tezamen tegen de zoon van de Heer des Huizes. Wat doen ze? Let op de volgorde daarin in de Bijbel. Ze hebben buiten geworpen. En gedood. En zo dachten die landlieden met hun verdorven verstand dat ze nou toch wel uiteindelijk de erfgenamen zouden zijn van deze prachtige wijngaard. En met enig nadenken hebben we allen, zo denk ik wel, begrepen wat de Heere met deze gelijkenis bedoelt. Deze gelijkenis spreekt van een zeer barmhartige God en Vader, die eerst zijn dienaren, de profeten, erop uitgestuurd heeft, opdat de landlieden van het volk, de ouderlingen, de schriftgeleerden, de overpriesters, hen zouden gehoorzamen. En nadat zij die profeten miskend hebben, ja zelfs gedood hebben, heeft God tenslotte zijn eigen zoon gezonden, de Heere Jezus Christus, opdat ze hem toch wel zouden gehoorzamen, toch? maar ook hem hebben ze met een gerust hart en met een toegeschroeid geweten niet willen horen, maar buiten de wijngaard gewerkt en gedood. En zo eindigt deze gelijkenis met de vraag van de Heere, wat zal er nou met deze landlieden gebeuren waar ze notabene nou ook die zoon gedood hebben? En het antwoord is duidelijk. We kunnen er niet omheen. Hij, de eigenaar, u voelt wel aan als we het wat meer dieper verstaan, God de Vader, zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard en andere leidslieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. En wat is dat waar geworden, gemeente? De Zoon van God, de Zoon des mensen, hij is in die kerstnacht daar neergedaald op deze aarde. Vader, ik ga heen om uw wil te doen. En hij heeft uiteindelijk van de wijngaardeniers de vruchten, de gehoorzaamheid aan God de Vader gevraagd. Maar we zien het. Ja, het is ook lijdenstijd. We weten het. Christus is buiten de lege plaats geworpen. En al daar die smartelijke kruisdood ingegaan. Het troetelkind van God de Vader. Hij die enkel goedheid was en enkel goed deed. Maar ook wat is het waar geworden, gemeente, dat de Heere naar zijn woord de wijngaard van de leidslieden van het volk heeft afgenomen. En wat zijn ze een kwade dood gestorven. Wat is het waar geworden dat de Heere de wijngaard aan andere leidslieden heeft verhuurd. De wijngaard die is overgegaan in de handen van de volkeren. Eerst rondom Jeruzalem. En later tot waar zelfs de wildste heidenen wonen. Wat een wonder. Die wijngaard is overgegaan in de handen van, ik moet zeggen, van de heidenen, waar de Joden, de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, hebben buitengeworpen en de vloekdood hebben laten sterven. En u moet mij goed verstaan. Ik haast mij om te zeggen, het zijn niet de Joden, Heer Jezus Christus, die je kruisten. Maar ik heb het gedaan. Maar die wijngaard is in de handen van de heidenen gekomen en dat zal ook zo blijven totdat het getal der heidenen die uitverkoren zijn tot de eeuwige zaligheid vol zal zijn. Staat in het woord. En als dan zal de Heere zich nog weer wenden tot dat oude verbondsvolk Israël en als dan zal geheel Israël, zo staat er in het woord, zalig worden. Nadat ze eerst de profeten gedood hebben, hebben ze tenslotte ook de Zoon van God gedood. En net zoals in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, is het in werkelijkheid gegaan. Er is deels een verharding gekomen onder dat volk Israël. En dat zal zo blijven totdat het getal de heidenen vol is. En waar die wijngaard dus ook ons gegeven is, gemeente, wonderwel ook ons, daar worden wij, net zoals de Joden, geroepen de Heere te geven waar hij recht op heeft. Nadat de Heer de eerder zo zijn dienaren heeft uitgezonden, komt hij in het gewaad van het woord vanavond zelf tot u. En komt hij vanavond, ja, en de kerkraad hadden we het erover. De voorzienigheid Gods heeft gemaakt dat ik vanavond hier op de preekstoel sta. En ik ben niks. Maar mijn zender is alles. En hij komt vanavond door het woord tot u en tot jou. En hij zegt het vanavond tot de kinderen, tot de jeugd, tot de ouders, tot de ouderen, tot ons allemaal, niemand uitgezonderd. Geef mij wat je beschuldigd bent. Schenk mij van de vruchten die mijn planting mocht voortbrengen. En misschien zit er wel iemand in de kerk een beetje verbaasd rond zichzelf heen te kijken. Welke vrucht dan? Wat vraagt de Heere dan vanavond van mij? Nou, laat ons luisteren. Laten we maar bij de gelijkenis van deze avond blijven. De Heere, hij vraagt vanavond heel kort samengevat van u en van jou, ja, van ons allemaal, geloofsgehoorzaamheid. Zoals een afspraak met die landlieden gemaakt was, 90% voor jullie, 10% voor mij. Zo heeft hij met ons ook een afspraak gemaakt. Geloofsgehoorzaamheid. En laten wij alsjeblieft niet dezelfde vergissing maken als die deze landlieden maakten. Zij dachten dat zij op den duur die wijngaard als een erfenis naar zichzelf konden toetrekken door nou die zoon van de wijngaardenier te doden. Maar het trieste is, denk maar mee, ze hebben het juist verspeeld. Vers 41 is daar duidelijk over. Ze hebben hun ongehoorzaamheid, hun rebels gedrag, zo mag ik wel zeggen, moeten bekopen met een kwade dood, zo staat het daar. Als we dat weer geestelijk verstaan, moeten we zeggen met de eeuwige dood. Gemeente, wat gaat daar een waarschuwing van uit? Voor ons. Van ons wordt geloofsgehoorzaamheid gevraagd. En nou niet direct ja, maar. Zeg me of het waar is of niet. De Heere vraagt vanavond alleen van u en van jou waar die recht op heeft. En hij zoekt dat te werken door de prediking. Wat is het dan? Wat vraagt hij dan? Gemeente, is het alsjeblieft, is het niet de bekering van ons hart? Komt hij in het gewaad van het woord deze avond niet tot ons allen, zich kleinmakend voor ons? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want weet wel, dat heb je al lang aangevoeld met die zoon. Wordt hier de zoon van de Vader, de zoon van God bedoeld? Zeker waar. Hij is gestorven. Maar ten derde dagen heeft zijn vader hem ook weer uit de dood opgewekt. En daar was hij zelf ook actief bij betrokken. Hij is ook uit de dood opgestaan. En we weten het allemaal, hij is ten hemel gevaren en hij zit nou aan de rechterhand van God de Vader in de heerlijkheid. En hij is inderdaad Zo als dat de wijngaard, zoals die landlieden hem gezien hadden. Hoe dan? Nou, hij is de zoon van de vader. Hij is inderdaad de erfgenaam. Zittend aan zijn vaders rechterhand. En nou de kern van de prediking is dit. Het is zijn hartelijke begeerte om die erfenis met u, met jou, te delen. En daarom vraagt hij vanavond uw en jouw hart. Want waar dat door genade echt mag gebeuren, gemeente, ja, dan worden we kinderen Gods genaamd. Hoe kan dat? Kinderen Gods genaamd, dan, ik zal het eenvoudig zeggen, dan worden we tot kinderen aangenomen. Mag ik het nog eenvoudiger zeggen? Dan worden we door hem geadopteerd. En ik haast me om te zeggen, een adoptiekind heeft dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten als de bloedeigen kinderen. Maar er is wel een groot verschil tussen die zoon van God en die geadopteerde kinderen. Wat dan? Wel, zowel Christus als de christenen, ze hebben twee naturen. Christus, hij heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur. En die twee naturen, die zijn volkomen met elkaar in harmonie. Maar de christen, ja, die heeft ook twee naturen. Die oude, zondige natuur en door wedergeboorte, die nieuwe natuur. En die twee, die strijden voortdurend met elkaar. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En toch, ik wil proberen vanavond door het woord een zuchtende ziel daarboven uit te tillen. Want weet wel, dat is het woord van God. Ik denk aan een woord van Paulus in Romeinen 8 vers 17. Hij zegt het daar zo. Ook al zijn we dan geadopteerd, hè. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Maar, hoe wordt nou een adoptiekind een adoptiekind? Wij hebben zelf drie kinderen. De oudste hebben wij geadopteerd. Hij was 3 maanden oud toen hij in ons gezin kwam. En daarna zijn er nog 2 geboren. Dus ik weet zeer wel hoe een kind een adoptiekind wordt. Dat gaat langs en via de rechtspraak. En zo wil ik het vanavond met u over die rechtspraak hebben. En wij noemen dat wel, ja, het is een ouderwets woord, ik weet het, en toch gebruik ik het vanavond. Dan krijgen we te maken met de vierschaar Gods. Dat is een woord dat je in de Bijbel niet tegenkomt, ik weet het. Het is trouwens ook een woord waar we vandaag aan de dag niet veel meer over horen. Toen ik nog op de universiteit in Utrecht zat, tijdens een college over de institutie van Covijn. Ja, ik had me er ook eerlijk gezegd wel wat op voorbereid. Toen liet ik tijdens dat college dat woord vierschaar vallen. Ik zeg, professor, daar krijgen we dan toch mee te maken met die vierschaar. Hij zegt, visser, dat is een ouderwets woord. Dat kom je in de Bijbel niet tegen, dat moet je niet gebruiken. Ik zei u, want ik heb niet zo'n grote bol hoor, ik had me erop voorbereid. Ik zeg, maar professor, ik zeg, we komen dat woordje vierschaar wel tegen in de psalmberijming van Dateen. En zo'n psalmberijming van rond 1550. Ik zeg daar in psalm 52 vers 1, daar staat het toch. God is in de vierschaar gezeten, de rechter een zeer verstout vermeten, onder de prinsen hooggeacht, hij is rechter met volle macht. Hij zegt, ja, dat is Dateen. Ik zeg, nou, ik zeg, en dan onze psalmberijming. Twee eeuwen later, zo van 1773, ik zeg, daar kom je het niet één keer tegen, maar zes keer. Ik zal die vindplaatsen noemen, ik blijf straks alleen maar bij de laatste, u mag ze weer vergeten, je kan het ook thuis terugluisteren en het opzoeken, maar het gaat over psalm 9 vers 8... Psalm 35 vers 5, Psalm 59 vers 6, Psalm 76 vers 5, 119 vers 10 en 143 vers 2. Ik zeg, daar komen we het zes keer tegen. Kennelijk wilde men toen nog wel weten van, ja, hoe zou ik het noemen? Een stukje zielsbevindelijkheid. En de vraag is, begrijpt u en jongeren onder ons, begrijpen jullie nou wel wat daarmee bedoeld wordt met die vierschaar Gods, waar we straks ook één versje van zullen zingen? Begrijp het wel. Wat is die vierschaar? Dan gemeente, die vierschaar van God, dat is een rechtszaak waarin vier partijen aanwezig zijn. Daar is de rechter van hemel en aarde. Je kunt wel bevroeden wie dat is. Daar is de aanklager. Kunt u ook bedenken wie dat is? En daar is de aangeklaagde. En daar is een advocaat. En die aanklager die krijgt het woord. En die gaat daar spreken en die zegt daar tot de rechter. U bent naar uw eigen wet aan mij verplicht. Om die mens die daar tegenover u staat. Met mij af te voeren naar de ondergang. De bezoldiging der zonde is de dood, de eeuwige dood. Nou, daar staat voor u niemand anders dan een groot zondaar. En die aangeklaagde, die heeft zijn geweten daarentegen. Ik heb gedaan. Dat kwaad is in uw ogen. Wies ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar zie. Dan treedt daar zo die advocaat tussen. Tussen de rechter en de aangeklaagde. En die gaat spreken. En hou je hart maar vast. Rechter. Wat die aanklager daar zegt. Van die mens die daar achter me staat, is volkomen waar. daar deugt geen draad van. Niets. Maar vader, rechter, ik heb een volkomen verzoening aangebracht. Ik heb die schuld die hij opgebouwd heeft. Tot de laatste kwadrant ben ik toe betaald. Zie mijn handen. Zie mijn voeten. Ik heb hem gekocht. Met mijn bloed. Waar ik me dood geliefd heb. Voor hem of haar. Aan dat vloekhouderskruisjes. Op Golgotha. Waardoor de rechter God de Vader moet gaan spreken. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid in mijn Israël. Ik heb die mens die daar achter u staat geadopteerd. En weet u wanneer dat nou gebeurt? Dat gebeurt in dit leven. En dat wordt in de Bijbel wel genoemd. De rechtvaardigmaking van de goddeloze. Catechizanten, wat is dat, de rechtvaardigmaking? De vergeving van schuld en straf. En het recht ontvangend op het eeuwige, volzalige leven. En ik zeg het in liefde, maar met ernst. Wie daar nou niets van kent. En die kennis die hebben we naar de mate dat de Heilige Geest het ons in ons werkt. Maar wie hier nou niets van kent. Aan deze zijde van het graf niet gedacht wordt. Voor de rechterstoel van de Heere God. Waar we goed geschapen zijn. En het goede van onze hand geëist wordt. Die heeft straks in het eindgericht te vrezen. En hoe spoedig kan dat zijn? Slechts één schrede tussen ons en de dood. En dat weten we allemaal. Maar we houden er zo weinig rekening mee. Eén schrede. En wie hier aan deze zijde van het graf niet geoordeeld wordt en in het geweten met de aanklager weet in te stemmen, die staat straks het eeuwig verderf te wachten in het eindoordeel. Ga weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid. Johannes 8 vers 44. Gij waart een kind van de vorst der duisternis. Doende zijn wil. Gemeente, zie die dingen eerlijk onder ogen. Waar wij nog in het heden der genade mogen verkeren. En alsjeblieft. Je zou zeggen, kan het niet. En toch zeg ik het. Geef alsjeblieft hem waar hij recht op heeft. De Heere, hij zoekt en hij vraagt erom. Toe gemeente, verwerp de Zoon van God dan, die in deze dienst tot u komt, dan niet. Waar hij in de prediking tot u komt. Och, zeg het hem dan maar. Denkend aan de gelijkenis van die verloren zoon. Heere, ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden. Maak mij dan maar alsjeblieft nog als een van uw huurlingen. En als we die gesteldheid mogen kennen door Gods genade, dan mag ik het verkondigen. Dat hij zich over u zal ontfermen, want zalig zijn zij, zegt het woord. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En als u nou dit alles geestelijk mag verstaan en niet alleen verstaan, maar ook mag kennen. Waar u zelf zo door woord en geest bediend bent. En ook die drie stukken van de Heidelberger Catechismus wel kent, hè? Ellende, betaal me wat geschuldig zijt, verlossing, maar ook de dankbaarheid. Als je er iets van mag kennen. Toe, gemeente, wees niet zo introvert. Ik bedoel, hou dat nou eens niet allemaal zo voor jezelf. Breng hem de dank en de aanbidding. Waar hij in genade naar u omzag. Daar heeft hij recht op. Waar hij uit de stad geworpen is. Buiten de legerplaats. Op Golgotha's heuvel. Waar hij tot een schuldoffer gesteld is. Ik voor u. Dat is wat. Daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat te kennen, dat geeft vreugde, maar dat geeft ook smart in de ziel. Draag het maar uit. De Heer heeft recht op vruchten die hij zelf gewerkt heeft door zijn woord. Door zijn geest en door de dienaren die hij tot u uitzond. Dat de bede maar gekend en beoefend mag worden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Wij gaan zingen, psalm 143, vers 2 en 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs een hartemaal moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Ook het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Te verder volgt. Psalm 143, de versen 2 en 10. Laat ons de Heere u danken en bidden. Ja, Heere, wat kunnen wij bevreesd zijn, en we hebben het ook gezongen. Laat mij voor uw vierschaar niet dagen. Want wie kan dan bestaan? Maar toegeef ons het zicht op die hemelse advocaat. Een Heer Jezus Christus. Die nog meer dan dat mijn vrouw en ik persoonlijk hebben beleefd met een aardse advocaat. Die ons gratis heeft geholpen. Nog meer bent u zo. Gij die geen geld hebt, kom maar. En waar u de zulke bij de hand neemt in het rechtsgeding. Heere, dan zal het gaan, maar dan ook alleen. Want we hebben niets anders dan schuld opgebouwd. We hebben zoveel dienaren van het woord, profeten, wel gehoord, maar niet gehoorzaamd. Integendeel. Met enige godsdienstigheid gingen we en gaan we onze eigen weg. Maar vanavond kwam u zelf ons stil te zetten. Wetend hoe vuil wij zijn. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij dat hart. Ik weet de raad mee. Ik weet het te wassen. In dat bloed dat gestort is op Golgotha's heuvel. En in die weg en in die weg alleen. Kunt ge mede-erfgenaam worden en zijn. Van het Rijk Gods. Dat nieuwe Jeruzalem. O Heere. Geef dat wij die werkelijkheid onder ogen zien. Waar hier op aarde alles steeds minder zeker wordt. Waar oorlogen en geruchten van oorlogen er zijn. En het lang niet zeker is dat wij daar niet in worden meegetrokken. En de machten zo groot zijn. Dat we in een klein moment allen het tijdelijke leven moeten omwisselen voor het eeuwige dat wacht. En Heere, er is niks heerlijker als we nu vandaag door uw woord en geest geleid tot die zalige ruil mogen komen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ga zo met ons het verdere van deze week in, Heere. Zegen het werk onze handen, zegen het. Gedenk de jeugd van de gemeente, ook de opvoeding. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Waar we ons jawoord gegeven hebben. Ook bij de doop. Om onze kinderen op te leiden in de godzaligheid. Heere, dat we dat maar niet bazig zullen doen. Maar wilt u maken dat we zelf leesbare brieven mogen zijn van u. De levensvorst. En dat het te zien is aan ons dat de zaligmaker in ons hart en leven is. Zodat ook kinderen daar jaloers op worden en zijn knieën buigen en u afsmeken. Heere, wees met al het werk dat in de kerk mag geschieden, ook in deze week. Allen die hier een taak hebben, ontfermt u zich over ons tezamen. En dat in de weg nemen van onze zonden, onze schuld, uit genade om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 95 en daarvan het vijfde vers. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Meriba u ten afschrik wezen. Het is Psalm 95 en daarvan het vijfde vers. Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, welke wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.